Goedemiddag, welkom terug. Het woord goede bekomst behoort ook tot de verboden uitdrukkingen, heb ik begrepen, dus ook die uitdrukking kan ik niet bezigen. Maar ik hoop evenwel dat het het geval is. In het bijzonder ook welkom professor Wim van Vlastuin. Fijn dat je ook veilig hier gearriveerd bent en dat je hier vanmiddag aanwezig kon zijn. We kijken uit naar de lezing. We hebben al een aardige voorraad vragen gekregen. Ruimschoots genoeg om de forumdiscussie te overleven, denk ik, of om door de forumdiscussie door te komen. In ieder geval, ik nam zojuist wat keuzestress waar bij Bart-Jan. Maar toch kan het natuurlijk zijn dat u naar aanleiding van de lezing van professor van Vlastuin ook nog nieuwe vragen heeft. Tenzij die lezing echt zodanig is dat het alle vragen wegneemt. Dat kan natuurlijk ook. Maar we sluiten niet uit dat dat niet zo is. Wat we dan gaan doen is dat op het moment dat we collecteren, dan kunt u aan de collectant ook nog een eventuele additionele vraag meegeven. Die stopt u dan niet in het zakje, maar die geeft u gewoon eventjes aan de desbetreffende collectant en die houdt dat dan even vast. En daarover gesproken, u weet, deze dag is kosteloos voor u, in principe. Hij is niet kosteloos voor ons en daarom wordt een bijdrage aan deze dag, maar zeker ook aan ons werk, zeer gewaardeerd. Wij leven van giften, zeg ik dan altijd maar. En uw gift is welkom. En u weet daarin zelf wat u daarin wil doen. Maar bij voorbaat, dank daarvoor. We doen een collecte tijdens de slotzang. Goed, dan wil ik nu eerst het woord geven aan dominee Mulder, die met ons de middag hoopt te openen.
Ik wil graag eerst samen met u een gedeelte lezen. Ik had verwacht dat professor van Vlastuin iets zou zeggen vanmiddag over Genesis 1 en dat blijkt het geval te zijn. Dus toen mij werd gevraagd om een gedeelte te kiezen, was dat Genesis 1. Het laatste gedeelte wil ik met u lezen ter opening van deze middag en zoals de meesten denk ik van ons gewend zijn na het afsluiten ook van de maaltijd. Genesis 1 en dan vanaf, even kijken van deze versie, vanaf vers, ik moet even goed kijken, vers 24. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was alzo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard. En al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over het vee en over de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervul de aarde. En onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, Ik heb jullieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de aarde is, en al het geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevolgde des hemels en aan alle kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. En ik lees de eerste vers van hoofdstuk 2. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op diezelfde dag, op diezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Tot zover. Ik wil u voorgaan in gebed. Heer in de hemel, wij mochten de maaltijd samen gebruiken. En daarvoor zeggen we u hartelijk dank. U gaf voor onze lichamen meer dan we strikt nodig hebben. Er was overvloed. Er was zoveel. En we mochten elkaar ontmoeten. En er mochten ook contacten en gesprekken zijn. We danken u voor al die zaken. Dat te midden van verdeeldheid er ook eensgezindheid, ja, verbinding mag ervaren worden. Heere, geef dat we ook zo voor elkaar tot een hand en een voet mogen zijn, ook in de toekomst, te midden van het gure klimaat van het liberalisme, van het hedonisme, waar we als mensen, als gevallen mensen, onderdeel van zijn en waardoor uw genade sprake kan zijn van een breuk met dat denken en dat handelen. Waar we mogen weten van verzoening door het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. En geef dat we dat allen mogen kennen. En als we dat niet kennen, zullen zoeken bij u de bron en fontein van alle goed. U gaf het eten, u geeft ons uw woord. En we danken u voor dat woord waarin duidelijk en helder ons wordt verteld hoe u ons hebt gemaakt, met welk doel we zijn gemaakt, op welke bijzondere wijze wij naar uw beeld zijn gemaakt, mannelijk en vrouwelijk. En mogen we daar verwonderd over zijn en blijven. En mogen we daar ook, te midden van alle aanvallen en verleiding en bestrijding, standvastig voor staan. Daarom bidden we voor de Stichting Bijbels Beraad dat dit werk gezegend mag worden, dat ook deze conferentie en andere werkzaamheden uw zegen mogen wegdragen voor ons opgroeiend geslacht, voor de seculiere maatschappij die dit getuigenis liever niet hoort. Maar leer ons buigen voor, onvoorwaardelijk voor wat uw woord zegt. Ja, Heer, u hebt de aarde en de hemel volbracht, geschapen. Toen hebt u gerust, toen hebt u daarvan genoten. En we weten dat het nu zo anders is, maar we mogen ook weten dat niet Satan, maar u het laatste woord hebt. Zo komen we tot u om te bidden en te danken. We bidden voor deze middag. Wilt u geven wat nodig is aan allen die een taak hebben te doen? Heer, als inleider, we dragen professor Van Vlasten aan u opgeven, ook hem wat hij nodig heeft, maar ook de forumleden die de bespreking zullen doen van de vele vragen die er kunnen zijn gerezen. Geef zo dat ook dit alles mag strekken tot de uitbreiding van uw koninkrijk, tot de verdieping in deze zaken, tot de verheerlijking van uw naam, en dat alles om Jezus wil. Amen. Ik heb het volste vertrouwen dat u zometeen genoeg zult horen over Genesis 1, en daarom gaan we nu zingen Psalm 33, ik heb mijn blaadje daar, en vers 7 is het, geloof ik, 33 vers 7, de grote schepper aller dingen.
Dank u wel, dominee Mulder, voor de opening van deze middag. Nog even één mededeling. Ik zei iets niet helemaal goed. De collecte is bij het zingen van Psalm 100, dat wil zeggen na de lezing van professor Van Vlastuin. Die wil ik nu graag het woord geven. Nogmaals welkom. U kent hem wellicht, rector van het Hersteld Hervormd Seminarie, theoloog en predikant aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ik weet dat het onderwerp waarover hij gaat spreken een onderwerp is waar hij over heeft nagedacht. En hij zei ook heel vlot ja op het verzoek om een lezing over dit onderwerp te willen doen. Ook vanuit een gedeeld besef dat dit echt een onderwerp is wat belangrijk is. En eerlijk gezegd is onze urgentiegevoel daarvoor na deze ochtend alleen maar toegenomen, Wim. Nadat we nu iets beter begrijpen wat het verschil is tussen mensen en dieren en mensen en machines. En daarbij is een enkele keer ook al gerefereerd aan het beeld Gods. En wat betekent dat dan? En wat betekent dat in de gevallen staat? Maar ik hoop dat jij in staat zult zijn, en ik vertrouw er ook op, om daar vanuit Gods woord ook wat licht op te laten schijnen. Ik geef je graag het woord.
Dankjewel, Laurens. Het is echt een lezing. Dus geen preek, ook geen presentatie. Maar ik lees gewoon voor wat ik heb opgeschreven. Ik heb het een beetje ingekort. Maar de ingekorte versie delen we vanmiddag. Wie is de mens? Wie ben ik? Het lijkt een eenvoudige vraag als we ons afvragen wie de mens is. Maar hoe dieper wij over deze vraag nadenken, hoe meer vragen naar boven komen. Enkele brandende vragen. Nou, het is morgen aan de orde geweest, maar is er een principieel onderscheid tussen mens en dier? Als de mens zich beestachtig kan gedragen? Is de mens een machine? Wat betekent het individualisme voor de visie op het mens zijn? Kunnen we onsterfelijkheid bereiken door de transhumane mens? Hebben wij Gods beeld of zijn we dat totaal verloren? Wat is de bestemming van de mens? Behoort mijn lichaam tot mijn identiteit? Wat is precies mijn ziel? Of mogen wij al deze vragen helemaal niet stellen? Is er geen constante van de menselijke natuur aan te wijzen? Omdat de mens bepaald wordt door zijn omgeving. Het uitgangspunt van critical theory. Deze vragen raken direct aan de kern van het mens zijn. Er zijn altijd al pogingen gedaan om het mens zijn te definiëren. Descartes typeerde de mens als een homo rationalis, een rationele mens. Adam Smith zag de mens als homo economicus. En Dick Swaab bracht de mens terug tot de hersencellen in de titel van zijn boek Wij zijn ons brein. Inmiddels is er een breed cultureel onbehagen over de antwoorden die eeuwenlang gegeven zijn. Deze zomer las ik een roman van Pascal Mercier, De avondtrein naar Lissabon. Het is helemaal geen christelijk boek, maar ik was wel onder de indruk van de diepe zielkundige vragen naar de zin van het leven. Of David Brooks, een columnist van New York Times, die schreef zijn De Tweede Berg, waarin hij beschreef dat de mensenziel niet vervuld kan worden door carrière, financiën en posities. En u kent ook wel het boek van Jonathan Haidt, De Angstige Generatie, die concludeert dat er bij onze jongeren sprake is van een spirituele leegte. Doet mij denken aan Willem Bilderdijk. Die zei dat we net zoveel studie van de onzichtbare ziel dienen te maken als van de zichtbare dingen. Deze kleine verkenning brengt ons tot de schrift. Hoe moeten wij in het licht van Gods woord denken over deze aangrijpende vragen? Het werd al gezegd, ik wil mijn uitgangspunt nemen in Genesis 1, vers 26 en 27, zo even gelezen. De mens krijgt dan de duizelingwekkende titel Het beeld van God. Hoe moet dit in de toenmalige cultuur hebben geklonken? Men zag de koning als vertegenwoordiger van de goden, maar men keek heel anders aan tegen eenvoudige mensen. Als de mens als zodanig het beeld van God is, geeft dat een geweldig belangrijke betekenis aan ieder mens. Het zou later van Jonathan Edwards aanleiding worden om ook zwarte en rode medemensen als volledig lidmaat in de gemeente toe te laten en daarmee een aanzet te geven tot de afschaffing van de slavernij. De notie van de mens als beeld van God staat niet alleen haaks op individualisme en racisme, maar is ook een geweldig motief voor naastenliefde. Ieder mens reflecteert iets van die geweldige volheid van God. De 8 miljard mensen op deze wereldbol zijn allemaal verschillend, om allemaal iets van die onuitputtelijke scheppersvolheid van God te weerspiegelen. Als we zo eens naar onze medemens, soms met de meest bizarre levensbeschouwing zouden kijken, wat zie ik in hem of haar over God? De mens als beeld van God verschilt diametraal van de gedachte dat de mens het beeld van een dier zou zijn. De mens wordt niet bepaald door het dier. We zijn dus geen animaal rationale, zoals Aristoteles al stelde. De mens is niet een dier met een surplus aan bijzondere eigenschappen, maar de mens verschilt als totaal concept van het dier. We moeten daarom niet zoeken naar onze dierlijkheid, maar naar het eigene van onze menselijkheid. Het eerste hoofdstuk van Genesis stelt ook de idee onder kritiek dat God gevormd is door de beeldvorming van de religieuze mens die zijn eigen behoeften projecteerde op een godheid. Het bericht in Genesis draait het om. God wordt niet bepaald door de mens, maar de mens wordt bepaald door God. Hoewel er in het geheel van de Bijbel slechts enkele teksten zijn die concreet het beeld van God noemen, kunnen we wel zeggen dat dit tot het DNA van de mensleer in de Bijbel behoort. En wel aardig dat ook een Joodse rabbijn, Weiland Jonathan Sachs, dat erkende. Hij noemde het beeld van God het meest belangrijk in de Hebreeuwse Bijbel, waaruit blijkt dat de mens een eigen plaats in de schepping heeft. Wat is dat beeld van God precies? In de kerkgeschiedenis komen wij tal van benaderingen tegen. Augustinus dacht grondig na over de mens als beeld van God. Hij erkende de verwantschap van mens en dier. We zijn tenslotte op dezelfde dag geschapen. Maar onze reden onderscheidt ons van de dieren en stelt ons in staat om over de dieren te heersen. Overigens verschillen we ook in onze lichamelijkheid van de dieren, omdat we in tegenstelling tot de dieren rechtop gaan. Betekent dit dat we God ook lichamelijk moeten voorstellen? Het antwoord is krachtig ontkennend. God is niet lichamelijk begrensd zoals wij. Het beeld van God moeten wij vooral in het innerlijk van de mens zoeken. En daarin zijn we niet alleen Gods beeld, maar zelfs Gods gelijkenis, aldus Augustinus. We horen die toon ook doorklinken bij Calvijn. Calvijn stelt dat het beeld van God voornamelijk, dat is wel een belangrijk woord, in de ziel van de mens is te vinden. Hij neemt daarmee afstand van de vertegenwoordigers in de vroege kerk, als Irenaeus en Chrysostomus, die nadrukkelijk ook het lichaam bij het beeld van God betrokken. Zij zullen dat gedaan hebben in het geding met de gnostiek, waarin het lichamelijke werd veracht. Bij Thomas van Aquino verdwijnt het lichaam geheel uit het vizier. Hij situeert het beeld van God in de intellectuele natuur, aangezien deze, en dan een quote, vatbaar is voor God en hem kan kennen en liefhebben. Einde citaat. Nu is het zo dat menselijk verstand en wijsheid een grote plaats hebben in de schrift. Wie over het menselijk verstand nadenkt, kan zich alleen maar verwonderen. Het is onbegrijpelijk dat wij kunnen begrijpen. We kunnen nadenken over onze afkomst en over onze toekomst. Maar stel dat wij het beeld van God vooral in de natuur van het intellect moeten zoeken, is dan een verstandelijk gehandicapte minder het beeld van God dan iemand met een hoog IQ? En andersom, het mankeert Poetin waarschijnlijk niet aan IQ, maar hij gaat wel op een beestachtige manier met mensen om. In onze traditie ontleent men het beeld van God aan het herstel ervan in Christus. Christus is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. We weten hoe grondig er in de geschiedenis van de kerk is nagedacht over de Christologie. Men onderstreepte dat hij de ware menselijke natuur heeft aangenomen. Hij was niet alleen homo, ousios, van hetzelfde wezen met God, maar ook met de mens. Zo geeft de christologie ons inzicht in de Bijbelse antropologie. Wat kunnen we in dit licht over die volle menselijke natuur zeggen? In de eerste plaats is het een dringende vraag of het lichaam behoort tot het beeld van God. In gesprekken over Gods beeld op catechisatie roept dit nog wel eens de vraag op hoe wij het beeld van God kunnen zijn als God geen lichaam heeft. Misschien ligt het daarom wel een beetje voor de hand om Platoons te denken en het lichaam te duiden als de kerker van de ziel. Calvijn gebruikte deze uitdrukking 91 keer. Er zijn genoeg argumenten om duidelijk te maken dat Calvijn niet strikt Platoons dit invulde. Maar ik denk dat in onze traditie wel Platoonse trekken zijn aan te treffen. Ik maak tenminste op catechisatie meermalen mee dat catechisanten de hemel als eindbestemming van de christen zien en geen besef hebben van de lichamelijke opstanding. Zolang er dood bestaat in de schepping, is het werk van de verlossing echter niet tot voltooiing gekomen. Jezus verlost niet alleen van de zonde, maar ook van de dood en de sterfelijkheid. Paulus laat er geen enkel misverstand over bestaan dat het christelijke geloof staat of valt met het geloof in de lichamelijke opstanding van Jezus Christus. Maar betekent het belang van de lichamelijke opstanding ook dat het een aspect is van het beeld van God? Ik neig daar wel toe. Als in Genesis 9 vers 6 over de doodstraf wordt gesproken, wordt dat onderbouwd met de opmerking dat God de mens naar zijn beeld heeft gemaakt. En als Paulus in Romeinen 8 vers 29 spreekt over het gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon, moet dat gezien het bredere verband wel betrekking hebben op de verlossing van het sterfelijke lichaam. Nu in de LHBTI-beweging het lichaam buiten de menselijke identiteit wordt gehouden, is het voor de christelijke kerk in ons land en wereldwijd een impuls geweest om tot een herbezinning op het lichaam te komen. We zijn geen ghost in een machine. Maar het lichaam maakt intrinsiek onderdeel uit van de menselijke identiteit. Daarom moeten we ook niet zeggen dat we een lichaam hebben, maar dat we een lichaam zijn, een bezield lichaam. Daarom lijkt het me ook niet gepast om bij de begrafenis te spreken over het stoffelijk overschot van de overleden persoon. Maria had beter zicht op de betekenis van het lichaam toen ze bij het lege graf van Jezus niet zei dat ze het stoffelijk overschot van Jezus zocht, maar de persoon van Jezus. Als we een lichaam zouden hebben en onze eigenlijke identiteit in onze geest gezocht moet worden, hebben wij ook veel minder verzet tegen de afkeer van ons lichaam of het aanpassen van ons lichaam. Zoals we een auto bezitten en inruilen, zouden we ook het lichaam kunnen bezitten en inruilen. Dus, of we nu de lichamelijkheid sterker bij Gods beeld betrekken zoals Irenaeus en Chrysostomus, of iets zwakker zoals Augustinus en Calvijn, we kunnen de lichamelijkheid niet buiten het beeld van God sluiten. Deze herwaardering van het lichaam kan echter niet betekenen dat we geen oog hebben voor de ziel. We zijn ons lichaam en tegelijkertijd zijn we meer dan ons lichaam. Ook hier helpt de christologie ons. In de kerkgeschiedenis heeft men nadrukkelijk Apollinaris afgewezen. Apollinaris stelde dat Gods Zoon het menselijk lichaam had aangenomen met de goddelijke logos als de ziel van de mens Jezus. Men heeft dit scherp veroordeeld als ketterij. Want op deze manier zou Jezus niet echt mens zijn geworden en zou de mens dus ook niet echt zijn verlost. Dit zijn belangrijke theologische beslissingen. Hiermee is gezegd dat de mens van een andere orde is dan het dier. In het lichamelijke zijn er tal van overeenkomsten met de dierenwereld, maar de menselijke ziel is transcendent. Waar komt ons besef van heiligheid vandaan? We hebben een notie van het oneindige. In onderscheid met de dieren hebben wij een zelfbewustzijn, zodat we kunnen nadenken over onszelf. Onze ziel heeft een passie voor waarheid en schoonheid, moraal en vrede. We zijn een persoonlijkheid die in staat is tot een relatie. De ik-gij-relatie is wezenlijk voor de mens. Daarom schiet de homo rationalis van Descartes tekort. Als we het individuele subject van Descartes waren, was er geen gij, geen kennis van de wereld en geen kennis van onszelf. We zouden eenzaam zijn in het oneindige universum. De geschiedenis leert ons ook dat de menselijke geest zich kan ontwikkelen en ontplooien. Mag ik van een andere Joodse rabbijn een citaat geven? Abraham Heschel. Een van de dingen waarin de mens zich van de dieren onderscheidt, is een grenzeloos, onvoorspelbaar vermogen om een innerlijke wereld te ontwikkelen. Er schuilt in zijn ziel meer ontwikkelingspotentieel dan in enig ander wezen dat ons bekend is. Einde citaat. De mens is geen robot, maar hij beziet en beschouwt, redeneert en abstraheert om tot een beslissing te komen. Hoewel we de vrije wil tot het geestelijk goede ontkennen, heeft men in de gereformeerde orthodoxie altijd de vrije menselijke wil onderstreept. Dat is het beslissende verschil met zieloze artificial intelligence. Het wil zeggen dat de atheïstische filosoof Thomas Nagel verklaart dat de fysica tekortschiet om de mens te duiden. Leven, bewustzijn, intelligentie, verlangen, taal, creativiteit en kennis zijn geen bijproducten van fysische wetten, zoals in evolutiedenken wordt gepropageerd, maar het is precies omgekeerd. De diepste verklaring van alles wordt niet gegeven door de wetten van de fysica, maar door de wetten van de geest. Onze menselijke geest is uniek. Als we een dier zouden zijn, zouden wij niet weten van rechten en plichten. We zouden geen besef hebben van gerechtigheid, geen verbond sluiten. De felste atheïst kan verontwaardigd zijn over het onrecht van seksueel misbruik of uitbuiting van kinderen. Hier zien wij brokstukken van het beeld van God. Als dier zouden wij naar een ander kunnen kijken, maar niet in de ander. We zouden tonen horen, maar geen muziek. Chesterton heeft in dat nieuwe boek van De Eeuwige Mens gezegd: de koe die kan de leeuwerik horen fluiten, maar die hoort geen muziek en het raakt hem ook niet. Hij zegt er nog iets bij om het heel kernachtig te typeren. Hij zegt: de mens maakt wel een tekening van een rendier, maar omgekeerd is niet het geval. Ons lichaam is zo ontworpen dat wij zowel in materiële als in de geestelijke wereld kunnen participeren. Onderwijl is de interactie van geest en lichaam nog niet zo eenvoudig te duiden. We weten dat onze geest afhankelijk is van het lichaam. Antidepressiva zijn een duidelijk bewijs dat onze geest steunt op materiële stoffen. Maar andersom is het ook waar. Het gegeven dat het gebruik van social media de structuur van het brein beïnvloedt, onderstreept dat we niet ons brein zijn en dat het materiële niet bepalend is voor onze identiteit. Ons brein is wel een woonplaats van onze geest, maar onze geest kan eventueel bestaan zonder onze breinmoleculen. Deze samenhang van lichaam en geest komt duidelijk tot uitdrukking in onze seksualiteit. Robert Scruton heeft daar diep over nagedacht. Op een treffende wijze weet hij duidelijk te maken dat seksualiteit meer is dan lichamelijkheid. Als het slechts een lichamelijk gebeuren zou zijn, had Jacob zich niet bedrogen gevoeld toen hij na de huwelijksnacht met Lea geslapen bleek te hebben. Seksualiteit heeft een betovering die niet op de evolutionaire biologie valt terug te voeren. Dat geldt ook voor de daarmee verbonden schaamte en schuld. Je kunt de persoon van de ander ontwijden en bezoedelen. Dat is het aangrijpende van verkrachting of porno, omdat daarin het contact van persoon tot persoon ontbreekt, het contact van ziel tot ziel. Deze verwevenheid van lichaam en geest heeft ook consequenties. Kunnen wij de zorg voor lichaam en geest in het pastoraat wel zo uit elkaar halen als wij in onze gemeentes vaak geneigd zijn te doen? Zorg voor de ziel en de zorg voor het lichaam. Een andere consequentie betreft de technische mogelijkheden om kinderen te verwekken. Als we slechts een lichaam hebben, kunnen we daar op een hele rationele manier mee omgaan en nagaan wat wel en niet werkt. De toekomstige mogelijkheden zijn duizelingwekkend. Maar als geest en lichaam niet van elkaar losgemaakt kunnen worden, is het de vraag of wij de liefde kunnen uitsluiten in de voortplanting. Wie zijn onze kinderen als ze niet in liefde verwekt zijn? Kortom, wij hebben geen lichaam en verstand, maar we zijn een bezield lichaam en een belichaamde ziel. Alle dimensies van het mens zijn doen mee in het beeld van God. In de grote zingevingscrisis van vandaag mogen wij met overtuiging uitdragen dat we als mens geen kosmisch ongeluk zijn, dat uit het niets komt en in het niets verdwijnt. We zijn van Gods geslacht. Hoewel het oneindige het oneindige nooit kan bevatten, wil God in ons worden uitgedrukt en weerkaatst. Van Augustinus is het kernachtige de woordgebruik bekend. God en de ziel begeer ik te kennen. Niets meer? Nee, niets meer. Op een onnavolgbaar diepe wijze brengt de kerkvader zo onder woorden dat de kennis van onszelf gericht is op onze ziel. En dat zelfkennis altijd verbonden is met de kennis van God. De diepe vragen naar onszelf zijn ten diepste vragen naar God. Augustinus heeft dat op allerlei manieren uitgewerkt. Hij heeft dieper dan de reformatie nagedacht over zelfliefde. Terwijl de reformatoren meer de zelfverloochening benadrukken, lezen we bij Augustinus dat we onszelf moeten liefhebben en dat we onszelf niet moeten haten. Als wij de leugen over onszelf omhelzen en niet het goede voor onze ziel zoeken, haten wij onszelf en richten wij onszelf te gronden. In onderscheid met de postmoderne zelfliefde is de zelfliefde bij Augustinus wel begrensd. Als we onszelf meer liefhebben dan de ander, is onze zelfliefde buitensporig. Bovendien is de liefde voor onszelf geen doel in zichzelf. De liefde voor onszelf wordt bepaald door de liefde tot God. We kunnen God niet liefhebben als we onszelf niet liefhebben. Maar we kunnen onszelf ook niet echt liefhebben als we God niet liefhebben. In de liefde tot God ligt onze bestemming. En wie zichzelf zoekt, verliest zichzelf. En wie krampachtig op zoek is naar zijn eigen geluk, maakt zich juist ongelukkig. In het overstijgen van ons eigen geluk ontvangen wij het diepste geluk. Daarom is het in lijn met Augustinus om te zeggen dat we door het geloof onszelf terugkrijgen en tot onze menselijke bestemming komen. Zoals Louis dat heeft opgemerkt: ik werd mens door te geloven. In het Augustiniaanse revij van de reformatie horen we deze geluiden terug. Calvijn zet zijn institutie ermee in. Nagenoeg de ganse hoofdinhoud van onze wijsheid, die verdient voor de ware en echte wijsheid gehouden te worden, bestaat uit deze twee delen, de kennis van God en de kennis van onszelf. Als we deze geluiden van Augustinus en Calvijn bij elkaar nemen, onderstrepen ze dat de kennis van de mens niet los verkrijgbaar is. De mens is geen object dat we op een wetenschappelijke manier kunnen ontleden. Er zijn enorm veel studies naar de mens. Antropologie, sociologie, psychologie, politieke wetenschappen stellen alle de vraag naar de mens. Maar al deze studies kunnen slechts fragmentarisch zijn als de kennis van onszelf niet in relatie tot de kennis van God staat. De mens is evenmin te isoleren ten opzichte van anderen. We sputteren wel eens wat tegen het individualisme van onze tijd, maar we mogen wel veel stelliger zijn. Individualisme is een dwaling die ons misleidt. En de diepste gevoelens van eenzaamheid weerspreken dat individualisme. De insteek van de klassiek christelijke theologie stelt ook de postmoderniteit onder fundamentele kritiek. Het is niet de grootheid van de mens om zijn eigen ego en behoeften te bevredigen, maar om Gods grootheid te weerspiegelen. Daarom gaat elke zelfbepaling van de mens tegen het wezen van de mens in en is destructief van aard. Louis sprak over de afschaffing van de mens. En bij Foucault vinden we de dood van de mens na de God is dood verklaring van Nietzsche. De ontmoeting met God ontmaskert alle waan omtrent onszelf. Het kan niet scherper worden getekend dan door de hoogste profeet in de gelijkenis van de verloren zoon. Deze man was in onze termen de wereld overgereisd, had alles meegekregen van inzichten en geneugten. Communicatief en sociaal had hij het met zijn vele vrienden vergeschopt, maar hij was vervreemd van zichzelf. Hij kende nog zijn grootheid, nog zijn misère, totdat hij bij de varkens tot zichzelf kwam. Wat een aangrijpende spiegel houdt Jezus ons voor. We kunnen 's morgens wakker worden zonder dat ons echte ik ontwaakt. We kunnen een groot verstand hebben zonder dat we onszelf kennen. We kunnen posities bekleden terwijl we ons verstoppen achter onze eigen rug. We kunnen een leven lang leven en uiteindelijk sterven zonder ooit geleefd te hebben. We kunnen zo opgesloten zitten in onszelf dat ons leven één grote leugen is. In de ontmoeting met God wordt ons zelf ontmythologiseerd. Zo wordt zelfkennis echt existentieel. We kunnen orthodoxe woorden over onze zonde gebruiken, zonder dat onze existentiële nood is ontdekt. Maar als het deksel van onze existentie voorzichtig wordt opgelicht, hoe diep blijkt dan onze existentiële nood te zijn? Hoe hulpbehoevend zijn wij? Volgend kopje. Hoe brengt de mens het beeld van God tot uitdrukking? Jezus vertolkt dit als volgt. God liefhebben boven alles en iedereen, van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, onze naaste liefhebben als onszelf. De liefde vervult de wet als huwelijksverbond van God en mens. Alleen vanuit de liefde hebben we het juiste zicht op onze betekenis. Deze liefde was niet alleen contemplatief bedoeld. Adam kreeg een taak om als onderkoning namens God over de schepping te regeren. Hij was de koorleider om alle stemmen in de schepping tot ontplooiing te brengen. In de koninklijk priesterlijke representatie van God zou iets zichtbaar worden van God. Het duizelt ons als we zien dat Adam de dieren een naam gaf in overeenstemming met hun aard. Blijkbaar was Adam in staat om het wezen van de dieren te doorgronden. Hij zag er als het ware doorheen. Hij zag hun aanleg. En zo stemde hij de naam van het dier daarop af. Wij zijn onder de indruk van de wijsheid van Einstein. Maar die was slechts een lilliputter in vergelijking met Salomo. En meer dan Salomo was in het paradijs. De taak die Adam in het paradijs kreeg, onderstreepte gelijk dat onze positie niet statisch was. We waren geroepen om de Hof van Eden te bouwen en te bewaren. Het paradijs was niet onze definitieve eindbestemming. Er was een proefgebod dat impliceert dat we tot een hogere positie zouden kunnen geraken. Ook hier komt Augustinus ons te hulp. In zijn diepgravende studie over de stad van God maakt hij onderscheid tussen de bekende vier staten. Posse peccare, e posse non peccare, non posse non peccare, posse non peccare en non posse peccare. In het Nederlands zijn kunnen zondigen en niet kunnen niet zondigen en kunnen niet zondigen, de staat van herstel. En niet kunnen zondigen het eeuwige leven. Minder bekend is wellicht dat hij deze verdeling ook toepast op onze sterfelijkheid. Hij typeerde onze situatie in het paradijs niet als niet kunnen sterven, maar als kunnen niet sterven. Hiermee onderstreept hij dat Gods onsterfelijkheid en zondeloosheid van een andere orde is dan de onsterfelijkheid en zondeloosheid van Adam. Onze onsterfelijkheid en zondeloosheid in het paradijs waren niet onverliesbaar. Dit grote drama heeft zich dan ook voltrokken. Wij verloren onze oorspronkelijke kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zonde heeft ons totale mens zijn aangetast. En wat is dan zonde? Als wij naar het beeld van God zijn geschapen, als God onze identiteit bepaalt, is het onze zonde bij uitstek om onze identiteit in onszelf te zoeken. Onze wortelzonde is dat we onszelf denken te zijn zonder relatie met God. Luther sprak over incarnus in se, opgesloten in onszelf. Onze Heidelbergse catechismus heeft dit heel scherpzinnig onder woorden gebracht door de liefde als de vervulling van de wet te duiden. Alles wat niet opkomt uit de onvoorwaardelijke liefde tot God is zonde. Iemand met een laag IQ kan hartstochtelijk liefhebben. En iemand met een grote intelligentie orthodoxe waarheden verdedigen, kan de liefde wel missen. We kunnen een moreel leven leiden zonder levende relatie met God. Dat is pure zonde. Er kan toewijding zijn aan publieke gerechtigheid, vrede, vrijheid of schoonheid zonder God. Onze beste deugden, buiten Christus, zijn vijandschap tegen God. De vijfde vraag van de Heidelbergse catechismus laat kort en krachtig weten dat we niet tot het goede, maar tot het kwade zijn geneigd. Of nog scherper gezegd, alleen geneigd tot alle kwaad. We kunnen dat niet herstellen. We kunnen onszelf wel het leven ontnemen, maar niet teruggeven, zoals Augustinus zei. Alleen hij die het beeld van God bij uitstek is, kan ons het beeld van God teruggeven, om het met Athanasius te zeggen. Calvijn spreekt daarom over een ruïne van Gods beeld in de mens. Nu wordt het ons ook duidelijk waarom hij Gods beeld voornamelijk in de ziel plaatst. Als het gaat om geestelijke vermogens, is Gods beeld totaal verwrongen. Maar dat is niet het enige wat Calvijn zegt. Als het gaat om het onderscheid met de dieren, hebben wij nog altijd de vermogens van reden en wil. Citaat: als we zeggen dat de natuur van de mens verdorven is, bedoelen we niet dat die volledig vernietigd of afgeschaft is. We bedoelen alleen dat die geheel bezoedeld is door de verdorvenheid. Dit sluit ook aan bij John Owen, die in zijn studie over de Heilige Geest van het verstand zegt dat het als de root en principle of our actings niet verdorven is. Het verstand is alleen verdorven met betrekking tot its proper object, term en end. In onze termen, de hardware is niet totaal aangetast, maar de software is totaal ontregeld. Dat is de hoofdlijn van de gereformeerde traditie. Men is het erover eens dat de mens moreel geestelijk Gods beeld is kwijtgeraakt en dit alleen in Christus wordt hersteld. Natuurlijk, ontologisch, heeft de mens Gods beeld in ruimere zin behouden. Dit betekent dat ons verstand, geweten en verantwoordelijkheid zijn gebleven. De menselijke natuur is dus niet totaal verdorven, maar de totale menselijke natuur is verdorven. We zouden het ook zo kunnen zeggen dat de zonde niet bepalend werd geacht voor het mens zijn. De zonde was accidenteel, maar niet essentieel. Lewis sprak over de afschaffing van de mens. Had hij daarin dan gelijk? Gaat hij niet verder dan de christelijke traditie? Ik denk dat Lewis de vinger legt bij een verschijnsel dat onze voorgeslachten niet voor mogelijk hielden, namelijk de ontkenning van ons geslacht bijvoorbeeld. Dit behoort dermate tot de menselijke natuur dat we kunnen zeggen dat de ontkenning daarvan niet alleen tegen de schriftuur ingaat, maar ook tegen de natuur. Overigens weten wij vanuit de schriftuur dat ook het bederf van het beste het slechtste is. Het ultieme tegendeel van het menselijke is het demonische. Wat betekent het herstel van Gods beeld? In Christus kunnen we zien hoe God de mens heeft bedoeld. In de geestelijke eenheid met Christus worden gelovigen herschapen naar het beeld van God. Wat valt daarvan te zeggen? Calvijn heeft trefzeker over een duplex gratia, een tweevoudige genade gesproken. Hij bedoelde dat we in de geestelijke eenheid met Christus niet alleen deel hebben aan de oneindige gerechtigheid van Christus die ons wordt toegerekend, maar dat deze geestelijke unie ook effectief is in onze persoonlijkheid. In de gemeenschap met Christus ontvangen we de Heilige Geest van de levenslange wedergeboorte. In het herstel van Gods beeld zijn we de Zoon gelijkvormig. We lezen deze uitdrukking in Romeinen 8 vers 29. Dit vers volgt op vers 28 waar het gaat om het lijden van de christen. Daarom kunnen we zeggen dat de gelijkvormigheid aan Christus vooral gestalte krijgt in het lijden. In welke trekken zijn we aan de Zoon gelijkvormig? Jezus heeft zijn meest persoonlijke karaktereigenschappen ons geopenbaard. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Bij de voetwassing tijdens het laatste Paasga heeft Jezus laten zien wat dit betekent. Terwijl alle discipelen om de schort en het waterteiltje heen liepen, deed Jezus de schort voor en plaatste het waterteiltje aan de voeten van zijn leerlingen. En hij deed dat niet met een verbeten gezicht. Jezus deed niet nederig, maar hij was nederig van hart. Augustinus zou zeggen: God is al nederig en de mens is nog trots. Dit betekent dat er een principiële transformatie van de mens nodig is om Christoform, Christus gelijkvormig te worden. De Heilige Geest gaaft niet slechts onprettige karaktereigenschappen een beetje bij, maar hij maakt een nieuw schepsel van ons als hij ons nederig maakt. Deze nederigheid behoort bij de liefde van Christus. Immers, de liefde zoekt zichzelf niet, maar geeft zichzelf. Zij zoekt zichzelf niet, maar zij zoekt de ander. En Christus brengt deze liefde tot vervulling. Hij heeft zijn hemelse Vader lief gehad en hij zoekt zijn medemens. En omdat het voor de liefde zaliger is te geven dan te ontvangen, verwondert het ons niet dat zijn hart uitgaat naar armen en ellendigen, omdat hij daar het meeste aan kwijt kan. Voor de christen betekent dit dat hij of zij wandelt in de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad en zichzelf heeft overgegeven. Betekent ook dat de gelovige in dit leven reeds wordt vernieuwd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Deze uitdrukking heeft iets eschatologisch. Het gaat om een heerlijkheid van lichaam en ziel. Johannes schrijft ervan dat we hem zullen zien zoals hij is. Het duizelt ons als we deze woorden op ons in laten werken. In onze traditie sprak men over visio beatifica, het zalige zien. Als ik het goed zie, is dit aspect ondergesneeuwd in de huidige gereformeerde gezindte. Het zou goed zijn om deze notie weer te onderstrepen. Het komt mij voor dat dit een heilzaam medicijn is tegen aardse voorstellingen over de nieuwe aarde. Het wezen van de toekomst is dat God zal zijn alles in allen. En dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Zo kennen wij in het geloof God en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Het zal een nieuwe hemel zijn en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dat betekent, er wordt recht gedaan aan God. En is dat niet de zaligheid van de zaligheid? In de geloofsbelijdenis van Nicea belijden wij het leven van de toekomende eeuw. Dat betekent dat wij meer terugkrijgen dan we in Adam verloren. De hele kosmos zal delen in de glorificatie van de mens en zo tot haar oorspronkelijke bestemming komen. Adam was uit de aarde aard, maar de laatste Adam is de Heere uit de hemel. Dat wil zeggen dat deze huidige bedeling slechts een oefenperiode is en dat het eigenlijke leven nog uitstaat. Deze geschiedenis is te typeren als de baarmoeder waarin het leven wordt aangelegd voor de wedergeboorte van hemel en aarde. Hier zal de mens, althans de wedergeboren gelovige mens, tot zijn diepste bestemming komen. Hier is zichtbaar hoe Adam is bedoeld. Hier floreert het beeld van God. Op de bodem van het christenhart is een onstelbaar verlangen naar deze toekomst. De gelovige ziel verlangt naar het eeuwige, naar de werkelijkheid zonder dood, angst, tranen, duisternis en kwaad. Wij leven in de tegenovergestelde wereld, waarin deze verlangens niet tot vervulling kunnen komen. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt, ook ultiem in God. Om nog een uitspraak van Augustinus te citeren: wij zoeken God om hem te vinden, en als we hem gevonden hebben, blijven wij zoeken. Want God is onmetelijk. Elke traan, elk verdriet, elke teleurstelling, elk onvervuld verlangen herinnert ons eraan dat we niet thuis zijn en dat we gemaakt zijn voor het wedergeboren leven. Wat zal dat een blijdschap zijn? In de berijming van 1773 in de psalmen zingen we dan: hun blijdschap zal dan onbepaald, onbegrensd, door het licht dat van zijn aangezicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Ik dank u wel. Zonder vermaning, geloof ik.